Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
En dan moet je wel gewoon kabels kunnen gebruiken.
Of, hier komt ie, ze vervangen Lightning voor Thunderbolt. Dit vond ik weerkundig een hele leuke grap, maar ik hoor al één stilte.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag luister je onder andere ook nog naar... Niet onder andere, je luistert gewoon naar Arnoud Wokke.
Hi.
En Jurjaan Nubas.
Ja, ik ben andere, dus onder andere.
Ja, dat is waar, maar dat, ja, dit is met z'n drieën dan ook. Dat is het dan ook wel.
Ja, er zit daar niemand. Links van mij staat nog een stoel en daar zit normaal gesproken iemand die heel veel weet over... Nou, meestal gewoon Thijs eigenlijk. En dan... maar dat is niet nu.
Maar we gaan het hebben over de...
ik ben vandaag de expert.
Precies, we gaan het hebben over de PSVR 2. We zijn, jij bent de expert en wij zijn allebei ervarings... Nou, niet deskundig. We hebben het product ook aangeraakt.
Ja. Nee, ik ben de expert, of je er wijs van wordt is een tweede. Maar,
Want je had natuurlijk vorige week al even gehint dat je met de PSVR 2 bezig was.
Ja, en, still going.
Daar komt toch echt nu een review van. En jij zit helemaal ondergedompeld in de wereld. Dus daar gaan we het uitgebreider over hebben. Maar voordat we doen, gaan we niet naar de highlights. Want we hebben natuurlijk ook wat nieuws tegenwoordig.
Wauw.
Pieter Post, met zijn poes verdient de kost.
Punt Post, lekker hè? Nou, wij vinden het in ieder geval leuk, dat is toch belangrijk?
Zit ook, hoor ik nou serieus dat Arnoud daar, is dat jouw stem die dan zegt van punt Post? Pieter punt Post.
Zo snel mogelijk gezegd, zodat ik het er precies tussen kon plakken.
Ja. En nu maar hopen dat we geen cease and desist in onze mail krijgen voor het gebruik van deze...
Dit is creative license. Ik vind dat dit mag. Dus welkom bij de Punt Post. We zijn weer in de comments gedoken onder de Geek en de YouTube-videootje. En ook...
In de mailbox.
In de mailbox. En we hebben daar een kleine bloemlezing uitgehaald. Dus ik zit even te kijken. Om te beginnen met Sander van de Vondervoort. Die zegt... bedankt voor de jaren luisterplezier. Het voelt altijd nog alsof we hier net mee begonnen zijn, die podcast. Ja. Maar dat is blijkbaar al een paar jaar.
5 jaar.
Jullie waren mijn eerste podcast.
Oh.
Dat vinden we leuk om te horen.
Ja, toen had je al een jaar naar mijn neus om tafel kunnen luisteren op dat moment. Dus jammer man.
Even kijken, het ging over onze discussie over coax en hoe we internet kijken via IPTV en of het ooit van de coax afgaat. En hij zegt van ja, hij is ook overgestapt naar via een app kijken, echt bij de KPN-app op Google TV. En omdat hij het kastje verbruikt heel veel stand-by, denk ik, dat is hartstikke mooi opgelost op die manier. Alleen het valt nogal tegen, want uitzendingen lopen 15 seconden achter. Vooral gemerkt met oud en nieuw.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, ik heb het vaker gezegd, dat is mijn leven. Hè? Gewoon mijn best case scenario is dat ik 11 seconden achterloop. Dus, maar inderdaad, kan leuk
zijn. Voor live sport en dat soort dingen is dat echt niet...
Voor live aftellen na 12 uur geldt natuurlijk exact hetzelfde.
Ja, en hij zegt, en dat heeft ook mee te maken dat de videostreams moeten bufferen. En hij zegt, ik kan dingen die net geweest zijn niet meteen kijken. Ik heb geen duidelijke tv-gids. Ik heb geen teletext voor ondertiteling. Dus eigenlijk is Sander gewoon helemaal niet zo blij met via een app kijken. En dat zijn natuurlijk wel allemaal dingen die opgelost kunnen worden, technisch gezien. Maar dan moet dat wel even gebeuren. Dus het is niet allemaal geweldig nog in de wereld van de IPTV.
Check.
Even kijken, dan hebben we nog Ante Sevenans. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Dat is een heel verhaal, maar dat ga ik even samenvatten. Want ik had het over lokale spraakassistenten. Ja. En wat je daarmee kan doen. En zei, er was aan de KU Leuven. 10 jaar geleden was dat al uitgedacht. Dat heette Aladdin. Wat tof. Over Season Desist gesproken.
Ja, maar echt, Belgen kunnen zulke goede afkortingen maken.
Dit is overigens gewoon... Is dat zo? Dus Aladdin met een L minder dan de normale Aladdin.
Ja, dat is waar. Nee, maar er was een Belg die ontdekte een exoplaneet. Weet je wat de afkorting daarvan is?
Nee.
Trappist. Het staat ergens voor. Ik ben vergeten wat. Maar ik vond
als, nou, als hij nou wit is, ben ik helemaal fan.
Mooi, kan ik waarderen. Maar in ieder geval, dat is echt 10 jaar geleden was dat al ontwikkeld. Alleen het probleem is van Aladdin was dat toen was de research grant op. Dus het is niet helemaal duidelijk wat daarvan gekomen is. En dat heb ik wel vaker gehoord. Want er is ook een... De naam ontgaat mij. Maar bij de Universiteit van Stanford in Amerika werd ook gewerkt aan een lokaal iets. En dat wordt dan 1 keer geld voor gegeven. Dan gaan onderzoekers heel enthousiast aan de slag. En dan is geld op en dan komt zo'n project stil te liggen. Dus mijn idee daarbij is wel dat dit niet de beste weg is om te bewandelen om een product als dit te ontwikkelen.
Ja.
Kun je het beter of open source doen met heel veel enthousiaste mensen of bij een bedrijf wat er eventueel ook geld aan kan verdienen. Want de enige Aladdin die ik ken, dat is van de Disney films. En ik heb hier voor de rest niks meer van gehoord. Dan nog eventjes. Steve DB zegt, het ging over je smart home bouwt. Hoe is het met je El Cheapo bed detection systeem? Nou, dat gaat niet zo goed. Want dat werkt nog steeds niet goed. Dus, volgende.
heel even kort, wat was dat ook weer?
Gewoon puur de calibratie. Dat je kan zien of kan uitlezen of iemand in bed ligt of niet.
Maar dat was met dat A4'tje, toch?
Ja. Met zijn A4'tje met aluminiumfolie. En dat kalibreren luistert gewoon nauw. En dan denk je eindelijk, oké, je moet namelijk de threshold vinden. Er komt een getal door. En dan, dat gaat naar beneden als er druk op het matras ligt. Dus je moet eigenlijk de threshold vinden bij welk getal is het bezet, ja of nee. En dan denk je, oké, ik heb nu het getal gevonden en dan gaat het twee nachten goed. En dan gaat de sensor weer andere kant op. En dan moet je het getal weer... Dus ik ben constant aan het corrigeren. En ik denk, op een gegeven moment moet dat wel stabiliseren. Maar dat is het nog niet echt. Dus ik weet niet hoe betrouwbaar dit uiteindelijk gewoon gaat zijn.
En het is al 2 maanden ben je ermee bezig of zo?
Ja, af en aan. Dan heb ik een paar dagen niet gekeken naar die waarde. Dus het is niet een onverdeeld succes. Luke, die zei nog... Die vond het ongemakkelijk kijken naar onze podcastvideo. Want we zitten in hetzelfde gebouw aan dezelfde tafel. En we kijken elkaar aan, maar... Wij zitten met hoofdtelefoons op.
Ja, ik weet dat er daaronder iemand reageert met... En ze hebben ook microfoons voor zich, hè? Vet raar.
Maar als je ooit eens in een audio-opname hebt gezeten... is het heel fijn om een microfoon op te hebben, want dan hoor je jezelf. Ben
ja,
je terug,
dat
je
en het is ook... We hebben wel eens met deze schitterende, zeer hoogwaardige setup die wij hier hebben... Het gebeurt. Je zal het niet geloven wel eens dat er ineens een microfoon eventjes uitvalt.
Ja.
En dan is het wel fijn dat je dat meteen hoort, want anders ontbreekt er gewoon een stuk in de podcast.
Ja. En het is ook trouwens gewoonte, omdat we hebben natuurlijk, wij drieën in de podcast, maar we trekken vrijwel alle collega's ook af en toe aan de podcast. En niet iedereen heeft dezelfde microfoontechniek. Ja. En als iemand even weg gaat praten,
ja, hoor je dat meteen.
Dan hoor je dat meteen.
Dus koptelefoons essentieel bij opnemen. Luke. En Christian zei nog tegen mij een tipje. Kan je smart home hardware wensen? Een keer bij Louis van Everything Smart Home bij. Trouwens, als je dat niet kent, heel tof YouTube kanaal. En die vent heeft dit jaar zijn eerste eigen... Gewoon die is begonnen als content creator over smart home. Die heeft nu zijn eigen sensor gebouwd en gewoon in productie genomen. En dus ook verkocht. Het ding is constant uitverkocht. Maar misschien wil die wel een voice assistant kit bouwen. Ik vind het helemaal geen gek idee, Christian. Misschien moet ik hem een keer een berichtje sturen. Dus, post. Ja. Trouwens, en voor toffe jingles moet je ook een koptelefoon op hebben, anders hoor je ze niet. dus daar. Eens eventjes kijken. Highlights. Arnoud.
Ja.
Kom er maar in.
Het is een beetje raar dat ik aan tafel zit vandaag.
Waarom is dat?
Het is omdat voor het eerst in 4 jaar trouwens is er een volledige Mobile World Congress in Barcelona. Ik ben daar, zolang ik bij Tweakers werk, elke keer bij geweest. Dit jaar niet. En dat voelt een beetje raar om andere... aan het werk te zien op die beurs waar ik altijd heb gelopen. Maar het is wel zo. En het is ook weer echt een volledige Mobile World Congress als in... er zijn weer nieuwe telefoons, er zijn weer nieuwe aankondigingen. Nieuwe
dat was een beetje de vraag vooraf, hè? Want Samsung die grijpt het niet aan. Sony doet dat niet. Apple doet dat sowieso niet. Google doet dat niet. LG bestaat niet meer als telefoonfabrikant. HTC. Dus de vraag is een beetje, wat dan wel?
Chinezen.
Ja. en die hadden genoeg te laten zien.
En die hadden genoeg te laten zien. Ja, ik kan een paar dingen doornemen. Bijvoorbeeld Xiaomi. Dat is de grootste fabrikant die wel iets aan te kondigen had. Die had de 13 Pro en 13 meegenomen. Zijn nieuwe high-end telefoons voor dit voorjaar. Die kwamen al uit in China. Komen ook uit in Europa. Blijkt dat ze ontzettend duur zijn geworden. 1200 euro, zeg ik even uit mijn hoofd.
Hallo. De Xiaomi was altijd prijsvechter en zo.
Ja, ze hebben ook nog een Lite. Die is iets minder, kost 500 euro. En ze hadden een AR-bril meegenomen om te laten zien. Ik weet niet precies of die te koop komt. Maar dat was in ieder geval de grootste fabrikant die iets aan te kondigen had. Maar bijvoorbeeld OnePlus was er. Maar die had alleen een concepttelefoon mee die nooit uit gaat komen.
Met waterkoeling toch?
Ja, met waterkoeling die niet werkt, maar die je wel ziet. Dus je ziet het vloeistof stromen door de kanaaltjes
maar,
aan de achterkant.
Maar het doet niks.
Maar het doet niks.
De koeling, it does nothing.
It does nothing. En ze kondigde aan dat ze later dit jaar een vouwbare telefoon gaan uitbrengen. Daarover gesproken.
Zoals zoveel,
want ook Honor. Dat is tegenwoordig in handen van een consortium onder leiding van de overheid van Shenzhen in China. Dan zou je denken, dat mag vast geen Google-diensten draaien, maar dat mag het wel. Die hebben ook een vouwbare telefoon. Die brengen ze uit in Europa.
Welk formaat hebben we het hier over? Welk type vouwbare telefoon?
Ze heet ook allemaal Fold. En het is zoals de Galaxy Fold.
Gewoon langwerpig openklap als een boek.
Ja, als een boek. Met een kleine tablet die je dan...
En hebben ze dan allemaal hele ingenieuze scharnieren bedacht... Ja. Waardoor we de vouw minder gaan zien?
Ja, inderdaad. Dat is precies wat ze... En eigenlijk is Samsung nog de enige die vouwbare telefoons maakt... waarbij die vouw zo prominent aanwezig is. Dus iedereen troeft Samsung af op dit gebied.
Dus iedereen koopt zijn vouwbare displays in bij Samsung? Of nou, een groot deel? Mm-hmm. En bouwt er dan een beter scharnier omheen?
Precies, dat is echt wat ze doen. En die klappen ook allemaal plat dicht... in tegenstelling tot Samsung, die een soort van gat overlaat. En niet alleen Honor, wat op zich nog wel een redelijk bekend merk is. Ik denk niet dat iedereen ervan gehoord heeft, maar ken je Tecno?
Ik heb een idee bij Tecno, maar dat is meer...
Ik heb ook een idee bij
zaterdagavond.
Ja hoor.
T-E-C-N-O. Tecno.
Nee.
Dat is een Chinese fabrikant die groot is in Afrika. En dat klinkt niet als een heel goede potentiële markt voor een hele dure vouwbare telefoon. Maar ze maken een vouwbare telefoon.
En is die dan ook goedkoper dan andere vouwbare telefoons?
Volgens mij niet echt. Al die dingen zijn hartstikke duur. Dit is de Phantom Fold. Maar ze hebben nog niet echt een prijs
aangekondigd. Doen wij daar ook iets mee dan? Als in, want ik kan me heel goed voorstellen. Neem de luisteraar mee in het redactionele proces. Want doen wij daar dan iets mee bij ons op de site? Aangezien dat ding nooit hier komt natuurlijk.
Nee, klopt. We hebben volgens mij nog nooit iets met Tecno gedaan. In omdat principe, het hier gewoon niet te koop is.
Als je het in Nederland niet kan kopen...
Dan schrijven wij er niet.
Gaan wij het niet naar een nieuwsje of zo kun je wel meepakken als het technisch leuk is. Maar gaan we weinig zin om het te reviewen.
Sowieso uitzonderingen daar gelaten in de jaren dat je de Pixels natuurlijk niet in Nederland kon kopen.
Ja, dus een uitzondering voor bepaalde producten waarvan we weten dat ze heel populair zijn en dat mensen het misschien wel zouden importeren.
Maar dan kan je het ook dichtbij kopen. Ja, de Pixels waren altijd al in Duitsland.
Europa is wel een mooie basiseis inderdaad. Ja.
En stel dat Tecno als allereerste fabrikant ooit een vouwbare telefoon had gemaakt, dan had ik gezegd, we importeren dat ding, want dan gaat het niet meer om aankoopadvies, dan gaat het gewoon om...
Ja, precies. En ze hebben wel een keer iets vernieuwends gedaan, dat was namelijk... Ze hadden een camera met uitschuifbare lens in een telefoon gezet. Een telelens die dus uitschuifbaar is. Dus niet, zeg maar...
Nee, ik snap hem.
Maar fysiek.
Als je over uitschuifbaar een telefoon begint, hoor ik meteen... Hallo baas, hier bij 100.
Ik heb ook altijd pech.
Oh, oké. Okay. Nou, die hadden we ook, uitschuifbare telefoons. Ja. We gaan gewoon lekker door Lenovo, had dat meegenomen.
Lenovo had al de Razer en nu hebben ze de...
Razer.
De Razer. Ik las het als Razer.
Ja, ik denk
dat... Een Razer, maar dan uitgesproken door een Texaan of wat?
Nee, dat is... Nee, de A door de I, R-I-Z-R.
Ja. Razer. Nee, dat is een telefoon uit 2006. Ja. Dus de Razer was een telefoon uit 2004. Die hebben ze in 2019 aangemaakt. De Razer was een uitschuiftelefoon uit 2006. En nu is het dus een versie met een uitschuifbaar scherm. Ik denk, hij rijst naar boven, want het is verticaal. Ik denk daarom Razer.
Dat is even voor het idee. Hij is ongeveer vierkantig, als je normaal gebruikt. En het scherm aan de onderkant zit opgerold rond een soort asje. En als je hem dus langer wil maken, dan schuift hij naar boven uit. En dan komt hij eigenlijk... Ja, een soort perkamentrol van onder komt er wat extra scherm tevoorschijn.
Ja, een beetje de schermtechnologie die je bij beamers gebruikt, zeg maar. Dat het een oprolbaar schermpje, alleen dan zit het scherm dus
dan is
het
een OLED-display, ja.
Ja, ja en om jouw specifiek een beeld te geven hier, want ik weet dat je dit weet. Standaard is het dus ongeveer een iPhone mini, maar je schuift het uit naar een iPhone max.
Dat is een flinke stap wel.
Alleen hij wordt dus alleen langer en niet breder.
Ja, leuk.
Maar een leuk concept. En in tegenstelling tot het OnePlus concept wil Lenovo hier wel iets mee doen. Maar wanneer precies en wat voor versie en hoe ze de kwetsbaarheid gaan oplossen. Want je rolt het zeg maar om de onderkant heen. En aan de achterkant is het ook nog zichtbaar. Wat super vet is trouwens, als hij ingeklapt is, hij maakt een foto. Als ik dan een foto maak van jou, dan kan ik jou ook laten zien hoe de foto eruit komt te zien. Want er zit ook nog een stukje scherm. Maar het is natuurlijk heel kwetsbaar, want het is een plastic scherm wat aan de buitenkant zit.
En ze doen hetzelfde ook met een laptop trouwens.
En ze doen hetzelfde
met een laptop. Net een preview op de site van collega Friso, dat je een laptop hebt die ook een heel hoog scherm kan krijgen.
Ja.
Als je gewoon extra, als je... En de hele dag op Twitter zit en heel veel aan het scrollen bent.
Nou, er zijn heel veel mensen die vinden een verticaal scherm op een laptop ontzettend fijn. Omdat ze dan bijvoorbeeld meer rijen in Excel kunnen zien of meer tekst kunnen lezen in één keer. Dus ja, dat
maar eigenlijk zeg je, is MWC dus een grandioos succes?
Ik weet niet of het een grandioos succes kan noemen. Het is nog altijd wel, het is niet. Het voelt niet zo spectaculair als het een jaar of 10 geleden wel
na
was.
Na COVID heb ik zoiets van elke beurs die erin slaagt om terug te komen en gewoon weer doorgaat, is een succes.
Oké, nou, we noemen het een succes. Ja, groot succes, Wout.
Ja, maar wat mij dan een klein beetje, tegenvalt ook een groot woord, maar waar blijven alle andere formfactors op foldable? Want iedereen heeft nu een beetje gekozen voor dat boekje openklappen, toch?
Nee, je hebt ook wel echt de klaptelefoon.
Ja, de flip, dat zijn de twee, maar ik weet dat ze maar... 2 jaar terug, bijna meer, dat Xiaomi juist ook iets had. Dat je, leuk jongens, audio. Stel je voor, je hebt een brede tablet. En de rechterzijkant vouw je naar achter. En de linkerzijkant vouw je naar achter. En dan krijg je een vierkant ding over. En dan klap je hem op die manier open. Dat zag er heel tof uit. Maar dan heb ik dat soort form factors eigenlijk niks meer van gezien.
Nee, alles sowieso wat een scherm aan de buitenkant heeft. Dat is afgeknapt op hoe wij zijn telefoon uitbrachten. De Mate X was dat en de XS. Die hadden allebei zo'n scherm aan de buitenkant. Dat bleek gewoon echt heel kwetsbaar. En bij heel veel mensen is dat klaarblijkelijk stuk gegaan. En zelfs Huawei is daarvan afgestapt. Dus kennelijk is dat als concept niet zo'n groot succes. En heeft Samsung toen destijds in 2019 wel echt de juiste concepten gekozen. Daar lijkt het op. En die dubbele klappers, ja, sowieso nog niet gezien. En ik denk dat, dat fabrikanten dan inderdaad wel meer kijken naar die rolbare dingen. Om daar iets mee te doen, omdat het gewoon de makkelijker te bouwen is, denk ik. Want als je meerdere scharnieren moet inbouwen, die folds, die zijn al zo ontzettend duur. Want bijvoorbeeld Magic, de Honor Magic VS heet die, geloof ik. Die komt dan uit. En Honor is toch een beetje, in mijn hoofd, nog altijd een budgetmerk.
Zeker.
Gok de prijs.
Een vouwbaarheid, dat zal boven de 1000 euro liggen sowieso.
Het ligt boven de 1000.
1399.
1599.
Auw.
Dat is gewoon bijna een Galaxy Fold-achtige prijs. Dus ja, kennelijk die dingen goedkoop maken, dat is niet zo heel makkelijk. Laat staan dus als er twee scharnieren in zitten en het is dan nog lastiger te
ja, behalve dat het natuurlijk wel, als het gaat over variatie en hoe het eruit ziet. Ik vond bij die Samsung, maar die Fold bij de eerste al heel, ik vind hem heel langwerpig.
Ja.
En daardoor vind ik hem dichtgeklapt in dat schermpje aan de voorkant heel priegelig. Mm-hmm. En voor mij wat je wel ziet, is dat ze allemaal wat vierkanter worden, waarbij je frontscreen, maar voor mij, nou, die Pixel Fold ook alweer gelekt en zo, die gaat dat voor mij ook doen, net zoals de Oppo Fold telefoon. Maar wie is er dan nog iemand? Even kijken, heeft Xiaomi een Fold, Honor een Fold, Samsung een Fold, dan komt Google later met een Pixel Fold.
Huawei heeft een Fold en een Flip.
Fold, OnePlus komt met een Fold. Is er dan nog een Android fabrikant die geen een grote Sony? Is dat de enige?
Ja, Sony heeft er geen één. En dat is geen grote fabrikant. Dat is tegenwoordig wel echt niet.
Ja,
het
is een grote naam die ook telefoons maakt.
Ja, precies.
Er zijn ook iets met VR-brillen en zo, blijkt tegenwoordig. Maar daar hebben we het zo over.
Ja. Nee, maar dan is iedereen op de vouwbare trein gesprongen.
En de vraag is, blijft die trein rijden de komende paar jaar?
Ja, dat gaan we zien. Maar in ieder geval genoeg te kiezen, dus genoeg concurrentie. Dus ik hoop dan dat de prijs ook wat dalen en dat het wat, dat het, nou ja, dat concurrentie daar zijn ding doet. Maar dat lijkt er tot nu toe nog niet op.
En er komt over 3 of 4 jaar Apple met een vouwbare telefoon.
Misschien, als het een succes wordt.
En dan
wordt,
zegt iedereen, wow, vouwbare telefoon. Het is goed van Apple dat ze dat bedacht hebben. Jur,
ja?
Wat is jouw highlight?
Mijn highlight is er eigenlijk nog niet.
Nou, dan wachten we eventjes.
Ja,
dan,
dus,
wat heb jij?
Vraag het over een paar weken nog. Nee, ik heb sinds kort, ik heb volgens mij ook een keer wel verteld dat ik dat ging doen. Een slimme deurbel, die heb ik geïnstalleerd thuis. En toen kwam het moment ineens dat ik me realiseerde van, ja, wacht even, mijn camera binnen, die hangt op deze app. Mijn deurbel hangt op die app. Dan heb ik ook nog zonnepanelen, die gaan naar die app. Mm-hmm. Mijn energie leveren, de rest van mijn energie zit daar. Mm-hmm. Dan heb ik ook nog, nou goed, zo kan ik nog wel even doorgaan. Daar vergeet ik nog de Tado, dus gewoon voor mijn warmte. Dat is ook weer een andere app. Toen dacht ik,
5 apps al.
Oh, en dan vergeet ik waarschijnlijk nog een paar. Oh, daarom hebben al die mensen zoiets als HomeKit of wat soort. Wat. Dus ja, mijn highlight is eigenlijk dat ik nu het punt heb bereikt dat ik bij mezelf denk van, ik moet het gaan integreren in iets wat op één plek zit. Want dit is te onhandig en te stom om los te houden.
Yes.
Ja, ik zie jou kijken van, come to the dark side.
Come to the smart home side. Ja, maar dat is toch ook kansloos? Nee, dus dat is al die duizenden apps op je telefoon staan.
Nee, dus dat is een beetje mijn volgende is dit gaan integreren. En waarin en waarom, weet ik allemaal nog niet.
Nou, je hebt nu een iPhone, dus ik zou zeggen, kijk hoeveel van die dingen compatible zijn met HomeKit, inderdaad, Apple Home. Dan heb je al één plek waar je het zou kunnen samenvoegen.
Dus dat zal wel gaan worden. Nu je trouwens de iPhone even noemt. Ik zag dat het niet in de puntpost was meegenomen deze keer. Maar ik heb naar aanleiding van vorige week ook weer van allerlei mensen DM's gekregen en reacties. En iemand die stuurde, ik weet niet meer wie het was, maar iemand die stuurde, oh, ik had eigenlijk wel gedacht dat er meer iPhone savvy nerds staat te luisteren. Dus ik had niet verwacht dat ik iets moet zeggen. Maar zo doe je het. En dan legde hij even uit hoe je dat dan instelt. En eigenlijk tegelijkertijd met dat bericht kreeg ik nog een heel aantal anderen. Dus die case die mag dicht. Ik ben waar ik wil zijn. Veel dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om mij even een berichtje te sturen. En mij op weg te helpen in de wondere wereld van iOS.
En weet bij je volgende vraag en struggle dat er een heel army voor je klaar staat om je daarmee te helpen. Dat is toch leuk?
Ja, ik vraag nu nog niet om smart home input. Ik ga mezelf eerst even rustig inlezen voordat ik van iedereen allemaal hele gerichte adviezen krijg. Maar
ik wil nu iets heel erg stoms en elitairs en gatekeeperig zeggen.
Oh, mag.
Ik ga het toch doen. Dit is niet echt smart home waar we het over hebben.
Oh.
Mag ik heel even op mijn spreekstoel?
Zeker. Tuurlijk.
Want ik vind namelijk, want het zijn ook heel veel fabrikanten die zeggen, oh, dit is voor een smart home. Voor mij is er verschil tussen een connected home. Dus ja. Je kan het met een appje aansturen of in één appje. Maar als je smart home hebt, heb je geen appje. Dan gaat het automatisch. En heel veel fabrikanten zeggen, kijk, we hebben ook een smart home product, want er zit een app bij.
Maar dat is helemaal niet fijn. Maar dat ook in je HomeKit uiteindelijk, of niet?
Of ergens anders. Maar het gaat meer om dat je, en dat is niet zozeer richting jou, maar ook fabrikanten die ergens aan een app aankoppelen en zeggen, het is nu smart. En ik denk, nee, het is helemaal niet smart. Ik heb alleen in plaats van een fysieke afstandsbediening een virtuele afstandsbediening.
Oké, nou goed, als we zo gaan, dan heb ik in principe al een smart home. Want mijn Tado weet, als ik binnen zoveel afstand van, als ik thuis ben, dan doet die andere dingen als ik niet thuis ben.
Ja, dus dat is slim. Dus dat vind ik inderdaad. Ja. En er zijn ook zeg maar echt smart home dingen tegenwoordig. Dat is steeds hartstikke lastig. En er komt heel veel uitzoekwerk bij kijken. Je moet heel veel zelf bedenken. En daar is nog echt de wereld te winnen om een huis echt slim te maken. Dat dingen gewoon gebeuren. Ja.
Dat is een goed verschil. Nee, dat zal niet de eerstvolgende stap zijn. De eerstvolgende stap is alle meuken die ik nu heb op één plek krijgen.
En dat is ook echt al een hele grote stap in gebruiksgemak. Dat je inderdaad niet al die losse apps moet...
Ja, maar dan heb ik ook wel zin in. Maar als ik dan toch al in zo'n met iets als HomeKit aan de slag ga... Ja, dan vind ik het ook wel leuk om inderdaad gewoon... Want even voor jouw beeldvorming. Als er bij ons een nacht of een aantal nachten niemand thuis is... Dan zet ik dus lampen met zo'n oude case nog. Van die klokjes in de stekker. Die doe ik er dan tussen. En dan gaat die gewoon op een vaste tijd aan en op een vaste tijd weer uit. Ja, dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Ik deed het laatste ding van, ja, dit moet ik gewoon...
Heb jij digitaal aanstuurbare lampen?
Nou, nog niet.
Dat wordt de volgende dan.
Dat is dus inderdaad de volgende stap. En dan denk ik van, ja, maar dan kom je inderdaad al wel heel snel in dat idee. Dan ga je waarschijnlijk ook bewegingsdetectie en dat soort dingen maken.
Bewegingssensortje, lampje hier, lampje daar.
Ja, nee, dus ik word ook zo iemand. Ik lig een aantal jaar achter op heel veel mensen, maar ik word er zo een.
Voor mij heb ik ook echt wel een keer een jaar of twee geleden in de podcast had het hier over. Dat jij ook zei van, ik snap echt niet waar mensen... Ik snap het gewoon niet. Waarom moet je dit willen?
Ja, nou, ja nee, als je op een gegeven moment s'avonds op de bank zit en het wordt een beetje donker... en dan moet je dus opstaan en ga je naar die lamp... en dan staat het prempt allemaal aan, dan ga je even zitten en denk je... ja, dat had ook wel had makkelijker gekund.
Als ik zeg maar gewoon de deur uitloop, dan trek ik gewoon de deur achter me dicht... en dan weet het huis, Wout is weg en dan gaat de verwarming omlaag... en dan gaan alle lampen in het hele huis uit.
Zit je vrouw daar ineens in het donker?
Nee, want dan weet hij ook of er nog iemand anders thuis is. Nee.
Maar goed, dat is dus it's coming.
Welkom in de wereld van de smart home. Ik kijk uit naar je te verwelkomen. En ik, als je daar vragen over hebt, ik vind het ook leuk om hier zelf dingen over te beantwoorden. Want als iemand die met smart home bezig is, dat ken ik van iedereen die doet, je bent, of je nou wil of niet, meteen een soort evangelist en helpdesk. Dus, en dat vind ik tot nu toe ook echt wel leuk om dat bij mensen te doen. Jongens, ik heb ook een highlight. Maar ik ben er niet vrolijk over.
Oh, lowlight.
Er komt een iPhone dit jaar.
Ja.
En zoals we allemaal weten, dat ding gaat USB-C krijgen. Zijn cut-renders zijn er gelekt en weten USB-C-poort. Jee voor de EU. Wetgeving. Jongens, ga het niet moeilijk doen met je eigen kabel. Hè, we willen gewoon alles echt universal hebben. Dus je kan dan met elke kabel, elke oplader die je in huis hebt voor je laptop, kun je ook je iPhone opladen.
Nou, prima
dat
toch?
Dat was het idee. Wat komt nu naar buiten? En dit is een gerucht. Ik vind het een heel plausibel gerucht. Het bedrijf Apple kennende. Want Apple had altijd het Made for iPhone program, MFI. Dus als je accessoires wilde maken, moesten ze goedgekeurd zijn voor Apple. Dus een lader, een kabeltje, weet ik niet wat. En ik denk, nou, maar nu gaan we naar USB-C. Dus ik kan MFI kan de deur uit, want USB-C is allemaal gewoon een standaard. Nee, Apple schijnt nog steeds met MFI door te gaan. Ook op het gebied van USB-C. En als je dus een niet-Apple-approved USB-C kabel gebruikt, gaan ze je dus een beetje nerven in functionaliteit. Dus als jij bijvoorbeeld gaat laden... En je doet dat met een niet-approved USB-C-kabel, terwijl die prima van kwaliteit kan zijn en prima gewoon genoeg shielding heeft. Zou het verhaal nu zijn, dan kun je dus niet de maximale laadsnelheid gebruiken of niet de maximale overdrachtsnelheid. Of in ieder geval dat ze softwarematig gaan controleren of het wel een goede USB-C-kabel is. Arnaud, zit me aan te kijken of hier wat op wil zeggen.
Mag ik het even opnemen voor Apple? Dit is heel normaal. Als jij een OnePlus hebt... Of zo, of een andere telefoon, meestal van Chinese makelij. En je wil de maximale laadsnelheid hebben, dan heb je de juiste adapter en de juiste kabel nodig. Anders doet hij het niet. En dat komt omdat sommige van de logica zit in de adapter zelf. Of er is iets met die kabel om te zorgen dat het werkt. En ik denk dat Apple daar ook op overstapt. Dus ik denk dat ze zeggen, oké, je kan USB-C en dan kun je laden met weet ik wat, 20 watt of zo. Zoals een de alle telefoons eigenlijk wil doen. Wil je onze speciale 50 watt snelheid halen, dan heb je een speciale adapter en kabel van Apple nodig.
Maar een OnePlus, die gebruikt ook een eigen laadstandaard. Die hebben daar zelf iets op bedacht. Ik verwacht eigenlijk niet dat Apple nu met een 50 watt laadstandaard komt. Ik bedoel, voor iPads, voor MacBooks gebruiken ze ook gewoon de USB Power Delivery. Mm-hmm. Zo is dat ik het een beetje last. Gaan zij de USB Power Delivery standaard gebruiken, maar daar extra controles op inbouwen? En als ze dat zouden doen, dan heeft ze ook geen reden om dat. Kijk, als ze zeggen, wij komen echt met een eigen laadstandaard, dan snap ik dat. Maar ik heb nog nul geruchten of iets anders gehoord dat die kant op wijst. Dus dat zal dan de toekomst moeten uitwijzen. Want als het gaat over power delivery, dat is onderdeel van de USB-spec. En dan moet je wel gewoon kabels kunnen gebruiken.
Of, hier komt ie, ze vervangen Lightning voor Thunderbolt. Dit vond ik weerkundig een hele leuke grap, maar ik hoor al één stilte.
Ja, ik ben me kwijt.
Thunderbolt is de USB-C uitgebreide USB-C standaard.
USB-C is maar een stekker. Thunderbolt USB 4.
Is het protocol.
Is,
en maakt hogere data doorvoersnelheden mogelijk. Ja. En je hebt dus ook op sommige laptops Thunderbolt en USB-C.
Klopt.
Dus, zeg maar, apart. Dus dan heb je eentje die Thunderbolt doet en de andere niet of zo. En op een iPhone Pro zou zoiets natuurlijk niet meer staan. En dat zou gewoon marketen als Thunderbolt.
Maar dan zou ik nog steeds een Thunderbolt-kabel van een ander merk niet door Apple goedgekeurd moeten kunnen gebruiken.
Sure.
Als die Thunderbolt onderstaat.
Ja, maar dit is toch helemaal niks nieuws? Want iedereen met een PlayStation 5 kan je vertellen dat van de 6 kabels, USB-C-kabels die je in huis hebt, werken er waarschijnlijk 4 niet.
Ja.
En dat ligt gewoon echt aan die hier ook, we hebben een hele batterij aan USB-C-kabels. Die liggen in testlab gewoon om voor testen en zo dingen om te laden. En ik kan er 2 gebruiken voor de PlayStation 5-controllers om die op te laden. Ja, die andere pakt die gewoon niet. Waarom? Ik heb geen idee. Ja. Maar dat het een universele standaard is waarbij apparaten die USB-C hebben ook de laders kunnen gebruiken, echt niet.
Nee, ik ben het helemaal met je eens dat als jij goedkope kwaliteit kabels of bepaalde, dat het ook niet goed kan gaan. Maar de vraag is, moet je dan zorgen dat je kwaliteitsspul komt? Je kan ook gewoon een dure kabel kopen die niet van Apple is en die gewoon kwaliteit is. Of moet er echt een check gebeuren? Heeft dit ding een chipje aan boord? Is die gecertificeerd?
Niet wenselijk, maar dat...
En dat daarvan zeg ik, dat vind ik jammer.
Ja. Maar ik vind het wel een verschil dat als die kabels helemaal niet werken om te laden of aan een desktop te leggen of zo, dan zou ik dat veel erger vinden dan als hij aangeeft van oké, dit is niet een goedgekeurde MFI-kabel, dus we beperken de doorvoersnelheid, we beperken de laadsnelheid.
Ja, maar als ik dan denk, ik weet zeker dat deze kabel technisch in staat is om die snelheid te halen. Alleen jullie software zegt nu tegen mij, we vinden hem toch niet goed, want hij heeft geen label.
Ja.
Ja, de vind ik als eindgebruiker vind ik dat niet fijn, want dat ding is gewoon technisch niks mis mee. Mm-hmm. Alleen omdat hij niet het goede merkje heeft, zeg je mag hem niet. Het voelt toch weer, misschien is het heel cynisch, maar het voelt ook gewoon weer als een money grab. Van ja, wacht eens eventjes, we verdienen veel geld met het MFI-programma. Allemaal goedgekeurde dingen. Nu moeten we USB-C doen van de EU, maar willen dat geld niet gedag zeggen. Is het nog steeds evenveel nodig als voorheen?
Het voelt gewoon een beetje als een loophole inderdaad, waarvan zij gewoon zeggen van, oh, kijk, als we gewoon USB-C, maar we verzinnen iets waardoor onze eigen kabel met het Apple logootje beter zijn.
Ja.
Dan komen we weg met de regelgeving en willen mensen alsnog gewoon onze kabels hebben.
En ik ben niet heel naïef, hè. Ik weet dat Apple een beursgenoteerd bedrijf is. Maar toch.
Ja. Wat je zei, het klinkt heel Apple.
Het klinkt heel Apple. Dus, maar het gaat september. Dus de geruchtenmolen begint op gang te komen. Wat ik zeg, we hebben de renders gezien en nu dit soort informatie. Dus het zal wel binnen gaan komen druppelen de komende maanden.
Ja.
Ben benieuwd.
Ik ook.
Maar zoals ik net al voor de opname al zei, ik ga misschien toch maar naar een iPhone switchen. Dus uiteindelijk, ik neem het ook niet zo voor kwalijk. Dan ga ik maar gewoon.
Ja, ik heb dus net een iPhone. Ik zet dus nu weer allemaal Lightning kabels omheen te verzamelen. En dan moet ik straks weer dus naar Thunderbolt of wat dan ook.
Nou ja, ik heb heel serieus ik overwoog ook bij mijn laatste telefoon aankopen. Ja, misschien moet ik gewoon eens een keer een iPhone kopen. Kijken hoe dat bevalt. Denk ik, ja, maar ik ga niet het jaar voordat ze een USB-C gaan een iPhone kopen. Dat vond ik toen echt.
Ja, heb ik dus niet over nagedacht.
Ja, nou, merk ik.
Maar goed, gelukkig kreeg er eentje bij. En,
en je bent een blij jongen.
Je bent
helemaal blij mee.
Maar ik ga hem nog even callen, Jurk, zodat we dit later kunnen terugzoeken in september. De gewone iPhone 15 en de Plus, USB-C, Pro en Pro Max, Thunderbolt, denk ik.
Oké, nou. Ik, of de normale USB-C stekker USB 2.0 datadoorvoer.
Mm-hmm.
En de andere dus USB 3, wat is het tegenwoordig? 3.1 Gen 2 keer 2. In ieder geval die versie met hogere datasnelheden.
Mm-hmm.
Ik denk wel dat ze niet dat er onderscheid gemaakt wordt. Dat wel. Dus dat de Pro krijgt hogere doorversnelheden. Of ze daar Thunderbolt voor gebruiken of USB 3.2 nog wat.
Ja.
Maar We gaan het zien. Maar dat denk ik wel. Wat maakt het anders pro?
Precies.
En als je 48 megapixels ProRAW eraf moet trekken, dan wil je inderdaad wel iets meer snelheid hebben dan USB 2.
Ja.
Jur, ik noem die aan blije jongen.
Ja.
Om meerdere redenen.
Nou.
Maar misschien eentje wel ook de PSVR 2, of niet. Daar gaan we achterkomen.
Vrijdag ga je erachterkomen in de review.
Vrijdag gaan we in de review achterkomen. Nou, als je dit meteen bij release luistert, is het donderdag. Moet je nog een dagje wachten. Eén dagje slapen. Dus Jur gaat nu niet zeggen wat hij van vindt. Moet je wachten.
Nee, mag wel door.
Nee, oké. Okay, maar ik bedoel, je deelde vorige week al wat indrukken.
Ja, zeker. En nu ga je een vraag stellen?
Nou ja, zijn je indrukken anders dan vorige week?
Eigenlijk niet. Ik was volgens mij was...
Nou, moet je even de aflevering van vorige week nog een keer luisteren?
Volgens mij was de samenvatting vorige week erg indrukwekkend. Maar ik word er erg moe van en ook een beetje misselijk. En ik weet niet waarom dat is. En ik vind het nog steeds indrukwekkend en heel tof. En kleine spoiler voor de video review. Maar ik geef daarin aan dat Half-Life Alyx niet langer bij mij op nummer 1 staat als het gaat om beste VR game.
Shots fired.
Dus eigenlijk gezakt naar plaats 3. Gran Turismo en Horizon zijn daar voor mij nu boven. Dus dat geeft wel aan dat ik het heel tof vind. Alleen, ja, wat ik dus bij andere brillen wel had, dat ik gewoon probleemloos 4 uur achter elkaar kon gamen zonder dat ik daar... Kijk, als je dan de bril afdoet, dan merk je wel van, oh, ik ben wel echt wel moe geworden. Brandende ogen, dat soort dingen. Maar dit, ik moet echt na 1/2 uur, 3 kwartier, moet ik echt stoppen. Want dan, en dan ook echt even, echt een 1/2 uur pauze nemen. Want ik word dan word ik gewoon echt misselijk.
Ja, ik heb me ook even opgehad deze week en ik meen dat ook te ervaren. En toen zei de volgende nog, hey, voor mij hebben we voor jou de eye-tracking helemaal niet opnieuw gedaan. Dus met dat fovea, dat rendering. En waarschijnlijk zat ik constant naar half onscherp beeld te kijken. Dus dat kan...
Ja,
mijn ervaring is daarmee niet echt heel erg een goede benchmark. Trouwens, ook even uit de post. Alice die had nog gestuurd. Dat kan ook nog te maken met hoe de paneeltjes worden aangestuurd. Via PWM, via Pulse Width Modulation. Dan kun je een soort van bepaalde flikkering. Niet echt heel erg duidelijk zichtbaar, maar wel onderbewust.
Ja.
Want die heeft altijd last met een Asus Vivobook met een OLED-scherm.
Ja, die Alice vroeg ook bij de originele PSVR, die had ook OLED, maar dan met een lagere resolutie. En hij vroeg van, had je er daar ook last van? Die heb ik niet zo heel veel gebruikt. Het is ook te lang geleden, want toen ik net uit kon, gebruikte ik hem wel vaak. Bij mijn weten heb ik daar geen last van gehad toen.
Nee, en ik heb zelf een Quest 1, ook met OLED, daar heb ik het ook nooit gehad. Maar ik meende, alleen het probleem is, ik heb dus de PSVR op gehad. En jou hierover gehoord. Dus ik was heel erg...
Aan het zoeken naar...
Heb ik er ook last van. Dus ik ben niet helemaal een onbevoordeeld testsubject. Maar ja, ik had hem ook op CS hebben opgehaald. Wat een kwaliteit.
Nou, dat is het. En het is de beste VR-ervaring die ik tot nu toe heb meegemaakt. Even los van de fysieke ongemakken die... Nou, je hoort het aan mij. Ik ben ook nog steeds wel een beetje verkouden. Dus daar kan verkoudheid, dingen... Evenwichtsorgaan kan daar ook wat last van hebben. Dus het is helemaal niet gezegd dat het alleen maar aan de bril ligt. Los daarvan vind ik het de vetste VR-ervaring die ik tot nu toe heb gehad. Ja. En daarmee wil ik niet automatisch zeggen dat dit de beste VR-bril is... Maar je moet een combinatie hebben tussen hardware en content. En de combinatie PSVR 2 en, laten we zeggen, Horizon... Ja, is nu voor mij het beste wat ik heb gespeeld in VR-gaming.
Arnoud, jij hebt hem ook eventjes snel op je snuffert gezet.
Ja, ten eerste, dit is de eerste keer dat ik een VR-bril opzet... en ik heb ze lang niet allemaal op gehad. Maar die moeiteloos werkt met mijn bril... Dat is nog wel eens een ding geweest.
Ja, je had hem echt, volgens mij had je hem echt binnen 10 seconden had je hem goed. Je deed echt zo van, je zat een beetje te schuiven met dat scherm. Dat werkte ook heel makkelijk. En dan je was echt meteen al... Okay,
hij was helemaal scherp en dat was ideaal.
Ja.
Wat me ook opviel, in het begin zit je ontzettend te kijken van... Wat is mijn field of view en zo. Valt al heel snel weg. Eye tracking had Jur voor me uitgezet.
Ja, precies. Ik had dus geleerd van de situatie met jou. Als je hem dus doorgeeft met anderen... dan kan je kan in de menus kan je eye tracking gewoon uitzetten. En dan werkt het gewoon makkelijker.
Want je moet in bepaald, bijvoorbeeld bij Horizon... voor mensen die dat natuurlijk niet weten... kun je naar een menuoptie kijken om te selecteren.
Als je Horizon opstart, dan vraagt hij ook... wil je gazing aan of uit? En als het aanstaat, dan moet je de menus... Dan gaan de menus gewoon... die volgen jouw ogen eigenlijk. Dus dan moet je kijken naar een bepaalde optie... om hem te kunnen selecteren.
Ja, en ik moest dus schuin... onder een menu optie kijken. Voor mijn gevoel zeg maar 1,5 centimeter om te selecteren. Maar dan zag ik niet meer wat de optie was.
Maar met eye tracking uit, dan is het gewoon goed.
Dat werkte prima. En wat me ook opviel, toen ik zat in Horizon vanaf het begin. Dus eerst vaar je bootje. Nou, daar heb ik alle grenzen proberen op te zoeken. Ik probeerde uit het bootje te lopen.
Ja, zolang je niks hoefde te doen, was je heel avontuurlijk.
En toen moest ik gaan klimmen. Dat is, het had net zo goed Climb of the Mountain kunnen heten volgens mij. Want dat is een van de dingen die je in ieder geval in het begin heel veel doet. En ik was binnen 1 minuut, denk ik, knijterduizelig en viel ik bijna om.
Ja, je viel op een gegeven moment echt zo'n beetje naar voren. Weet je? Zo'n stapje naar voren maken om niet om te vallen.
Is dat jou ook? Is dat in het algemeen jouw ervaring met VR?
Nee, het is me nog nooit gebeurd. Nee. Ik dacht ook echt van, ik moet ergens misschien gaan zitten of zo. Want
je kan trouwens, je hoeft niet staand te spelen. Je kan Horizon ook, kan je ook gewoon seated spelen.
Ja.
Ja, het enige wat ik me toch kan voorstellen, zo'n reactie van jou en die van jou. Hoe mooier dit wordt en hoe indrukwekkender de ervaring. Gewoon hoe meer jouw lichaam te verwerken heeft qua input. En ook gewoon qua graphics. Ik bedoel, als je een hele kale, hoekige wereld hebt. Of iets met allemaal bladeren en bomen en bergen. En er komen gewoon voor mij zoveel meer prikkels op je af dan in een simpel VR-spelletje. Misschien heeft dat er ook gewoon mee te maken.
Ik zat op een gegeven moment wat een beetje te spelen, omdat we natuurlijk nog wat beelden moesten gaan maken, ook voor de video. En Mark, van onze video mensen het mee te kijken. En die zei op een gegeven moment ook al van, die kon natuurlijk op schermen zien wat ik aan het doen was. En ik hing aan een rots en ik keek zeg maar een paar honderd meter naar beneden naar een van de dorpje waar ik dan vandaan was geklommen. En toen zei Mark ook al van, je moet je ook geen hoogtevrees bij hebben volgens mij. Het is wel zo. Het wordt op een gegeven moment zo echt tussen aanhalingstekens. Wat jij zegt, Arnoud, in het begin ben je er heel bewust van dat het allemaal niet echt is. Je stapt buiten de boot en dat soort dingen. En dan zegt de game wel van, je bent nu op een onlogische plek. Maar die moment dat je echt iets gaat doen, dat je inderdaad je handen aan het gebruiken bent om te klimmen en zo, dan zit je er echt in. En wat jij zegt, hoe geloofwaardiger het er allemaal uitziet, hoe moeilijker het misschien ook wel wordt voor je lichaam.
Maar serieus, volgens mij worden VR-headsets al jaren gebruikt voor de behandeling van angsten. Dus hoogtevrees of angst voor whatever. In ieder geval, dingen waar je bang voor bent, die kun je dan virtueel beleven. En omdat het zo echt voelt, kun je ermee om leren gaan zonder dat je daadwerkelijk iets echt hoeft te beleven.
Ik heb dus 1 keer over hoogtevrees. Ik heb niet echt hoogtevrees, maar wel een beetje, denk ik.
Als je aan een rots hangt aan 1 hand.
Ja, dan wel. Maar dit was, je had toen die HBO tentoonstelling van Game of Thrones in het Westerpark. Mm-hmm. En dan kon je zeg maar in een soort van nep lift stappen en dan ging je naar boven op de wall. Dus je kreeg zeg maar een VR-bril op, een headset en ze hadden allemaal wind en een beetje zo van die spray dat het een beetje regen. En dan kwam je dus boven de wall en dan kon je dus kon je dan lopen en dan kon je dus over die wall. Maar door alle extra effecten, wat was het enige keer
dat was een 4D VR-ervaring.
Dat ik stond ik op een gegeven moment daar en toen moppelde ik in mezelf. Het is VR, het is niet echt. Het is VR, het is niet echt. Het is VR, het is niet echt. Ik had het niet meer. Ik dacht van wow. Dat heb ik met een normale game nog niet meegemaakt. Dat was wel heftig.
Ik ben een keer in de Verenigde Staten had je denk ik, voor mij is dat nu failliet, The Void. Ah, ja. Dat zijn dan van die arcadehallen. En daar hadden ze eentje met Star Wars thema.
Ja.
En dan moest je uit een dropship, moest je over een soort grote lavapool, over een heel dun dingetje lopen. En dat was dus ook met hitte en wind. En dan moet je echt voetje voor voetje, moest je dus daar overheen lopen. En het stomme is, je loopt gewoon plat de ondergrond.
Ja.
En je gaat dus van links naar rechts. Je probeert je balans te houden en je kijkt naar beneden. Dus uiteindelijk weet je, wij zijn ook maar gewoon een domme hoop vlees met wat neuronen. En ik bedoel, als je maar gewoon als via je ogen naar binnen komt, dan kun je wel dat soort dingen triggeren.
Ja. Mooi, hè?
Ja, wel bijzonder.
Maar je probeert in die game, want het heeft wel gevolgen in die game als je valt. Dus dat je balans wil houden, dat is daadwerkelijk in die game heel logisch.
Ja, maar kijk, als ik nu gewoon zonder zo'n bril in een rechtlijn gewoon hier door de kamer loop,
dan ga ik niet opeens
naar links, dan loop ik gewoon recht. Terwijl ik hier wel moeite had met balans.
Ja.
Dat is gewoon raar. Maar we hebben het de hele tijd over Horizon. En dat is dus blijkbaar een heel leuk game. Je kan klimmen en boogschieten. Dat is het ongeveer, toch?
Ja, wel meer wapens. Maar het is inderdaad, het is dat. Het is het door de wereld heen zien te komen. Dat gaat met puzzeltjes en met heel, heel veel klimmen. Ik noem hem ook wel ergens klimsimulator, geloof ik. en inderdaad een beetje boos schieten. Het is niet een game zoals zeg maar, de open wereld Horizon games die we kennen. Het is echt gewoon lineair. Een stuk korter ook.
Ja, oké. Maar heel indrukwekkende game, punt. Dus heb je zo'n ding, ga je een PCR kopen. Ga vooral spelen.
Must play.
En dan?
Ja, dat is een hele goeie. Om te beginnen, de line of PSVR 1 heeft inmiddels al best wel indrukwekkende catalogus. Volgens mij meer dan 500 of 600 games die je met PSVR 1 kunt spelen.
Wow.
PSVR 1. Die niet geschikt zijn voor PSVR 2. Tenzij, er zijn al een heel aantal games die al een patch hebben gekregen. En dan is je dus ook compatible met 2. Maar in principe standaard is een PSVR 1 game dat niet. Dus dan weet je al van, dan mag je dus weer soort van op nul. En ja, van de recente grote games hebben een aantal VR-patch gekregen die daardoor ook wel de moeite waard zijn. Bijvoorbeeld Gran Turismo 7 is een goed voorbeeld. Die heeft een patch gekregen en die is daardoor nu in VR te spelen. Ah, dat is heel vet. Die kijk, race gamen in VR kan al langer. Maar een probleem bij heel veel brillen is dat de resolutie niet zo hoog is. Of dat de game die je draait gewoon grafisch niet zo heel indrukwekkend is. Iets als, volgens mij kun je Assetto Corsa of zo wel in VR spelen. Maar Assetto Corsa is ja, prima mooie game, maar geen vergelijking met Gran Turismo. Dus ook daar weer, de combinatie tussen bril en content levert een heel hoog resultaat op. En kan je inderdaad ver naar voren kijken en de bochten die gaan komen al snel vrij scherp zien. In plaats van dat het heel lang pixelig blijft tot je er een paar meter voor bent. Dus daarom maakt Gran Turismo 7 maakt een mooie sprong. Dus dat is een goede. Ik vond Resident Evil Village ook tof. Dan, nou ja, je hebt bijvoorbeeld een zaklamp vast en normaal gesproken is dat gewoon, ja, die houdt personage voor je vast. Nu kan je dus een van de controllers en dan kan je gewoon zelf zo rondschijnen met een zaklap.
Oh, vet.
Maakt het meteen een stuk spannender.
Enger,
maar ik vond het ook wel moeilijker. Want ja, in zeg maar normaal gamen kun je gewoon draaien met een thumbstick en dat doe je dan vrij snel. Terwijl hier, ja, je moet jezelf omdraaien en als je dan wordt ingesloten door verschillende monsters. Ik vond het een stuk moeilijker in gamen in één keer. Ik ben ook veel vaker, veel sneller dood gegaan. Dus ik had wel zoiets.
Maar dat is wel realistischer. Want als jij in een dorp met zombies
rondloopt.
Als er
vier zombies om mij heen staan, dan zeg ik jongens, vaarwel. Ik ga daar niet veel meer aan doen. Dat is jammer. Ik ga me bij hen voegen, zeer waarschijnlijk dan. Zo gaat dat. Ja. Maar nee, en daaronder werd het toch al wel een beetje. Zoiets als Moss 2 bijvoorbeeld. Ik heb niet heel uitgebreid gespeeld, zodat ik niet in de review daardoor. Maar ziet er wel vet uit, maar gaf mij niet het idee van oké, dit
soort game is dat?
Ja, je bestuurt eigenlijk de wereld om een muisje heen. Moss is een muisje. En ja, het is een soort van platform game, min of meer. Ziet alsof je een kijkdoos de hele tijd moet bewegen om een personage verder te helpen. Daar komt de core mechanic een beetje op neer. In ieder geval van Moss 1. Moss 2 heb ik niet uitgebreid genoeg gespeeld. Maar die game en een andere zombie game die ik heb gespeeld. Ik wil niet zeggen 13 in docijn, maar dat waren ook visueel gezien VR-ervaringen waarvan ik zo zat van ja, maar dit give or, met de kabel aan mijn Quest 2 vast, zou ik hier best een heel eind kunnen komen qua hoe dit er dan uitziet. Daar had ik niet dezelfde ervaring mee. Ik vond Kayak VR ook nog een goed voorbeeld. Dat zag er van een Nederlandse studio trouwens ook. Dat zag er op sommige momenten fotorealistisch uit, maar dat is ook qua game dan weer te simpel. Het is een beetje rond kajakken, meer is het niet. Aha. Heel tof om rond te kijken van, oh ja, dit is wel echt heel leuk om te doen in VR, maar dat doe je
en zijn dat gewoon full-price games? Krijg je er ook een game bij als je hem koopt?
In principe niet, tenzij je de Horizon Bundle hebt gekocht natuurlijk. Ik weet ook niet of er gratis games beschikbaar zijn voor die
maar betaal
dingen.
Ik om te een beetje rond de kajakken €70?
Nee, die is wel goedkoper. Ik heel eerlijk, ik heb de prijs hier niet paraat. Want ja, wij hebben natuurlijk gewoon een hele reeks downloadcodes gekregen om alles te kunnen uitproberen.
Ja, joh. Betalen we niet voor.
Zo, ik wil zeggen de belastingbetaler, maar dat is niet het geval. Deze krijgen we gewoon van bedrijven. Nee, dus daar moet je het antwoord op schuldig blijven. Maar nee, in principe kosten al die games wel gewoon geld. Ja, tuurlijk.
Oké, maar je noemt er nu 4, 5.
Ja, nee, dus zoiets. Dus inderdaad,
heeft Sony een soort line-up aangekondigd? En dit, als je hem nu koopt, kun je het volgende jaar van ons verwachten?
Ja, nou, er is onlangs is er een State of Play geweest de afgelopen week, volgens mij, waarin er weer een aantal PSVR 2 titels ook voorbij kwamen. Maar even kwijt welke dat waren. Maar goed, dat geeft al aan. Er ligt eigenlijk wel een plan. Maar het probleem is een beetje. En dat is eigenlijk voor de hele VR-markt wel een beetje waar. Ik bedoel, als jij nu tegen iemand zegt van, oh, dat is leuk op VR. Wat zeg je? Dan zeg je Half-Life Alyx. Hey, maar heeft Nederland zelf nog voetbal?
En Beat Saber.
Ja, nee, precies. Maar het zijn heel specifiek.
Er zijn nu mensen die luisteren en veel VR spelen denken, waar hebben jullie het over? Want ik kan er zo 10 noemen. Dat weet ik. En er zijn ook echt wel wat meer.
Wel een beetje niche over het algemeen. Het zijn niet echt zeg maar de klappers die. Wil, als jij een VR-bril hebt en je hebt Alyx niet gespeeld, dan heb je het fout gedaan. In principe.
Dus je hebt PC VR doet en dan heb je wat gemist in ieder geval.
Ja, nee, precies. En er zijn gewoon niet zo heel erg veel games waarvoor ik dat zou zeggen. En Gran Turismo 7 en Horizon komen daar nu voor mij bij. In het geval dat je naar de PlayStation 5 en die bril hebt. Maar ja, het geeft al aan. De hardware wordt steeds cooler. Dus of je nou kijkt naar de 5 Pro 2 of de Pico 4. Allemaal wat hele toffe dingen gedaan in die markt. Maar ja, je moet wel content hebben om het zo. Om ook de investering te rechtvaardigen voor jezelf alleen al. Ja, ik mis die content al heel lang. En ja, nu is er dan een leuke. Ik krijg een boost. Want dit is natuurlijk. Je hebt natuurlijk een launch line-up nu bij de PSVR 2. Maar ja, het is de grote vraag hoe het er over 2 jaar voor staat. Of je hem dan inderdaad. Nou ja, nog regelmatig gebruikt. Of dat hij dan toch gewoon in de kast ligt naast mijn Quest 2.
Maar ik denk wel dat Sony de beste kaart heeft. Want als jij nu als gameontwikkelaar denkt, ik ga misschien een PC VR game maken. Dan zit je, oké, maar er zijn zoveel verschillende brillen. Ja. En weet je, daar moet je allemaal rekening mee houden. En ja, maar je bent met verschillende soorten PC's, verschillende soorten videokaarten. En je bezit gewoon niet de hele verticale integratie, zeg maar. En Sony weet precies wat dit ding kan. Ze weet precies hoe ze moeten optimaliseren. Dus als iemand dit ding de investering waard kan maken, is denk ik zo'n console-versie van VR is wel beter te doen.
En Sony heeft natuurlijk ook zelf de studio's. Dus dat is, dus die kunnen letterlijk zelf, zonder dat iemand bij nodig hebben, besluiten van, nou, wij gaan minimaal vijf hoogwaardige VR-games maken voor PSVR de komende 2-3 jaar. Je hoeft niet heel moeilijk na te denken over hoe dat er dan uit gaat zien. Ik bedoel, rondsluipen in de wereld van The Last of Us met die VR-bril op je hoofd is niet iets wat...
Als je nog meer wil slim simulatoren, Uncharted VR.
Ja, want nou ja, wat dacht je van de ladders die in The Last of Us 1 de hele tijd moet verplaatsen, dan kan je prima op klimmen hoor. Maar dat zo'n idee, dat schrijft zichzelf natuurlijk een beetje en daar is nog niks over aangekondigd, maar het zou mij echt niet verbazen dat we binnen nu en een jaar een The Last of Us experience hebben voor PlayStation VR 2. Dat moet dan nog wel even gaan gebeuren. En dat is een beetje, denk ik, ze hebben de studio's, ze hebben de mogelijkheden. Maar ja, Horizon Call of the Mountain is natuurlijk ook al een hele tijd geleden al wel weer aangekondigd. Dat er een VR-project kwam. En dat werd dan steeds duidelijker en duidelijker. Maar dat geeft al wel aan hoeveel moeite. Dit is niet iets wat Guerrilla even overnight heeft neergezet of zo. Dit is gewoon een hele aparte gameontwikkeling.
Ja. En wat ik daarin ook wel interessant vind, het is ook niet dat ze bij Guerrilla dachten, oké, wij gaan de komende jaren zoveel VR-games maken. Wij pakken onze eigen Decima engine en gooien daar VR-support in. Ze hebben gewoon de Unreal Engine gepakt, waar het al in zat. En eigenlijk de hele Horizon-wereld gepoort naar een compleet andere tech stack. Dat zegt ook ergens wel iets over hoeveel investering wil je doen in de technologie hierachter. En hoeveel vertrouwen heb je op de lange termijn erin. Ik moet zeggen, dat had ik gelezen online. Dat was me niet opgevallen. Ik had niet, want elke game engine heeft een beetje zijn eigen vibe of karakteristieken of een bepaalde look. En ik had niet het idee bij Call of the Mountain, dit ziet er niet uit als Horizon. Ja, het was minder mooi en het is VR, maar het is niet. Ze hebben wel de visuele stijl echt goed kunnen overzetten.
Ja, volgens mij hebben ze de character models bijvoorbeeld wel redelijk 1-op-1 overgezet. En dat geldt wel voor meer dingen. Ik moet wel zeggen, toen jij ik wist het helemaal niet. Toen jij dat vertelde, ging ik een beetje rond. Dat denk ik wel. Het ziet er inderdaad wel gewoon anders uit. Maar
ja, het is anders. Niet beter of slechter. Ja. We moeten nog één ding even noemen.
Ja, de olifant in de virtuele ruimte.
Ja, ik weet niet of dat hetzelfde is. Wat is jouw olifant?
Ja, de prijs.
Oh nee, daar komen we zo op. Okay. Een kleine olifantje.
We kunnen via de prijs van naar de olifant. Dat is prima.
Okay,
hij kost namelijk €599.
Ja.
En is daarmee duurder dan de standaardprijs van een PlayStation 5.
Ja.
Wat raar is in die zin, want VR, stel dat jij een high-end game PC hebt, dan is die zeer waarschijnlijk duurder geweest dan de bril die je er aan hebt gehangen. Hoeft niet trouwens, je kunt een bril van €1500 kopen als je dat wil. Maar dat is bij de PlayStation, is de bril zelf duurder dan het apparaat waar die voor gemaakt is. Dat is aan de ene kant, het is gewoon duurder. Daar hoef je geen een of andere kant. Het is een flink bedrag.
Ja.
Tegelijkertijd, vergeleken met de PlayStation, als je kijkt waar een Rift op binnenkwam, op een Vive, dat was allemaal tegen de €1000 aan. Als je kijkt hoeveel technologie er in dat ding zit. Dus ik vind op zich €599 voor een VR-bril met eye-tracking, 2 hoge resolutie OLED-displays, goede controllers. Dat vind ik niet veel, buitensporig veel geld.
Klopt.
Alleen het probleem is, je gebruikt met een PlayStation die gewoon minder kost. En dat trekt gewoon je hele context.
Ja. Ja. Tegelijkertijd is het wel, denk ik, de goedkoopste, tussen aanhalingstekens, route naar VR. Als je nog niks hebt, denk ik dat een PlayStation en de PSVR minder kost dan een high-end PC en welke bril dan ook erbij. Want ja, die high-end game PC die kost je al.
Behalve een losse Quest 2. Want die kost gewoon €400.
Ja, oké, maar die kan inderdaad standen. Ah, goed, dat is een goede. Die kan standalone inderdaad dingen spelen. Maar dan kan je
niet dit soort ervaringen.
Nee. Maar inderdaad, Beat Saber en dat soort dingen kun je wel spelen.
Ik zou ook niet voor €599 een PSVR kopen om alleen maar Beat Saber te gaan spelen.
Maar wat ik het grote nadeel vind, zeg maar, als mensen een PlayStation 5 hebben en ze overwegen dit, en het was een goedkopere versie geweest. Dus obviously met minder technologie erin en minder hoge resolutieschermen en wat dan ook. Maar het kost €200, ik zeg maar even wat. Dan is het een soort van impuls aankoopterritorium. Dan is het van, oh ja, dat doe ik wel even. En €600 is dat gewoon niet.
Nee.
Dat koop je niet zomaar even. Dus ik denk dat het wel een groot nadeel wordt.
Precies, en ik denk dat daarom bijvoorbeeld een game als Gran Turismo ook heel belangrijk is. Als jij een racegamer bent, zou ik zeggen van ja, dan is het voor jou waarschijnlijk wel een goede aankoop. Als je inderdaad ook denkt van, nou, ik kan goed in VR spelen. Want Horizon, hoe tof het ook is, als je hem eenmaal hebt uitgespeeld.
Ga je die nog een keer doen.
Misschien omdat je het aan mensen gaat laten zien, als je hem nog wel eens koopt. Maar die ga je niet nog een keer helemaal spelen, zeer waarschijnlijk. Nou, Village, hetzelfde, dat is gewoon een verhaal. Dus dat speel je dan een keer. Race games zijn natuurlijk een goed voorbeeld van iets wat je altijd kan blijven spelen tegen andere mensen. Dus je moet een soort terugkerende ervaring hebben. Ja. Want hetzelfde met Alex. Als je dat één keer gespeeld hebt, dat is super tof. Maar als je het één keer gespeeld hebt, ga je het nog een keer doen? Waarschijnlijk niet. Dus Dat is een beetje het ding. En,
ja, en dat is ook wel mensen voor race games hele race setups bouwen. Want ze gaan gewoon een paar uur per week racen erin. Ja. En dat is hier ook het geval.
Nee, maar als je zeg maar in die impuls aankoop territorium zit, dan heb je een soort van visuele cirkel waarbij er veel verkocht worden. Daardoor worden investeringen in games ook weer de moeite waard. En dan komt die cirkel op gang. En ik ben bang dat dat het niet is. En dat je hebt het over The Last of Us, wat dan in VR zou kunnen of andere Sony dingen. En dat ze echt even afwachten van oké, even kijken hoe dit gaat. En of we het geld erin willen steken of niet. Ja, en dan is dit wel, denk ik,
we gaan het vanzelf merken. Als zij volgend jaar met de kwartaalcijfers en de jaarcijfers heel trots aantallen noemen, dan hebben ze er genoeg verkocht.
Ja.
Als ze geen absolute aantallen noemen. Nee, we zijn heel blij met de groei van de PSVR, maar we noemen niet de aantal. Dan weet je dat
gelukkig
dat
weet Sony exact hoeveel er verkocht worden.
Nee, maar of ze delen inderdaad dat... dat is ook nog een ding, inderdaad.
Maar ik denk al, heeft hij hem door?
Ik denk, ik leg hem klaar, kijk of hij hem pakt.
Oké, maar dan gaat mijn olifant helemaal naar het einde toe.
Nou, ik dacht dat dit een olifant was eigenlijk.
Nee, ik heb nog
je hebt nog een olifant, mijn god.
Ik heb nog een olifant. Maar in Nederland kun je hem alleen kopen bij Sony, correct?
Ja, en dat is raar.
Ja.
Dat is echt heel...
En waarom is dat een nadeel?
Nou, kijk, om te beginnen, PlayStation 5 zelf werd ook al door Sony verkocht. Sony is sinds een aantal jaar gewoon zelf begonnen met retailertje spelen. En dat werkt op zich wel. Maar, nou goed, de PlayStation, verkeerd voorbeeld, want was het ook heel moeilijk verkrijgbaar. Maar werd in principe ook door gewoon de normale retail, Bol.com, Mediamarkt, whatever, werd gewoon aangeboden. Maar de PSVR 2 niet. Die kun je in Nederland bij geen enkele retailer krijgen. Je moet hem bij Sony zelf online bestellen. En dat is, nou ja, dat blijkt niet een ideale oplossing. Want er zijn alleen al bij ons op het forum een heel aantal mensen die klagen over, ja, over moeilijkheden in het proces. Over het feit dat de klantenservice van Sony niet te bereikbaar is. Ik geloof dat iemand op een gegeven moment de Engelse afdeling te pakken had gekregen. En die konden dan ook wel in het systeem en die konden ze dan wel helpen. En dat was dan een soort van oplossing. Een ander, ik las echt dat iemand had de ACM aangeschreven. Omdat Sony dus de klantservice dus niet bereikbaar was. En nou, dat is niet volgens de regeltjes van hoe dat dan moet. Dus ja, dat geeft al... Kijk, dat geeft aan dat er wat problemen zijn. En dat is op zichzelf niet zo erg. Maar normaal gesproken kan je denken van... Nou, wacht even. Ik zie dat heel veel mensen problemen hebben met die retailer. Nou, weet je, ik heb goede ervaringen met die retailer. Dan is er wat te kiezen. En dan zijn de problemen niet per se heel erg. Maar nu lees je dus dat er allerlei problemen zijn. En als je hem zelf wil, kan je niet anders dan hem bij diezelfde plek gewoon bestellen.
Heeft dit te maken met al het gedoe rondom de verkrijgbaarheid van de PlayStation 5? Waarbij retailers zelf bundels gingen maken. Gingen zeggen, je moet dit erbij kopen. Prijzen omhoog. Die zelf bijna het soort gingen... Ik bedoel... De verkoop van de PS5 heeft niet in een goed daglicht gestaan. Nee. En ik kan me wel voorstellen dat Sony denkt, weet je wat, we trekken voor dit ding alles naar onszelf toe. Dan hebben we tenminste dit helemaal in eigen hand. Want met de PlayStation 5 ging het in ieder geval niet goed. Met de retailmarkt erbij.
Ja, klinkt vrij plausibel. Ik weet het niet, dat is het eerlijke antwoord.
Is dit tijdelijk?
Ja, daar ga ik van uit. Al was het maar omdat... ik weet bijvoorbeeld dat Coolblue wel op zijn site heeft staan, maar gewoon momenteel nog als niet leverbaar. De verwachting is wel dat hij ooit wel uitgeleverd gaat worden aan retailers. In andere landen is het al zo. Volgens mij kon je de Italiaanse Amazon heeft de bundelversie met Horizon wel verkocht.
Okay.
Wel alleen op uitnodiging, dat is dan weer daar. En in Amerika sowieso hebben andere retailers hem ook wel gewoon. Dus het is niet zo dat Sony wereldwijd heeft bedacht, we gaan hem alleen maar zelf verkopen.
Okay.
Alleen ja, hier is het nog niet zo.
Mag ik nog mijn olifant introduceren?
Ja, ik ben nou heel benieuwd wat jouw olifant is.
Er zit een kabel aan.
Maar dat is een heel dun kabeltje. Hoe is dat een olifant?
Nee, ik vind... anno 2023, we hebben de...
Als het een olifant is het een slurf sowieso, hè?
Ik wil het hebben over de slurf van de PSVR 2.
Ja.
Ik merkte al bij even dat stukje Horizon wat ik speelde... dat ik dus ging omdraaien in de wereld met mijn rechter thumbstick.
Dan voel je die kabel.
Omdat de thumbstick. Want als ik mijn lichaam draai, voel ik die kabel over mijn schouder gaan. Ik weet, als ik nu nog twee keer omdraai, dan zit ik klem. En dat voelt voor mij echt... Jongens, dit probleem is opgelost. Dit hoeft niet meer. We hebben met mijn Quest destijds heb ik toen... dat was eerst met een third party, heb ik de virtual desktop. Heb ik gewoon games van mijn PC naar mijn Quest gestreamd. Toen kwam Oculus zelf met Oculus Link. Of dat was met de kabel en een wireless versie daarvan. Ik heb 5 jaar geleden al op CES gestaan met een HTC Vive met een wireless unit. Ik vind voor... Ik wil elke keer zeggen... Wat is nou het Nederlands voor immersive? Immersief is niks, maar...
Meeslepend?
Onderdompelend?
Ik vind voor onderdompelende VR het best heel belangrijk dat ik geen kabels aan mijn hoofd heb.
Mm-hmm.
En dat ik echt dus... Want dan ben ik veel meer geneigd om...
kostenkwestie toch?
Nee, oké, maar dus dan ben ik meer geneigd om stappen te zetten. Dan ga ik hurken, dan ga ik draaien, dan ga ik nog meer in die wereld. Een soort versterkend effect. En ik ben met je eens, als je daar echt een losse zender bij had gewild, dus iets wat 5 had met zo'n 60 gigahertz zender en zo, dat kost veel geld.
Dus de kabel houdt je op een bepaalde manier soort van tethered aan de werkelijkheid.
Ja, nee, maar letterlijk, dat is wat het voor mij doet.
Jij moet die kabel los hebben om je helemaal los te kunnen maken van de realiteit.
Ik vind het heel mooi gezegd, maar dat is letterlijk wat het is. Ik voel dan echt even, oh, ik draai mijn hoofd. Je voelt me op je schouder vallen.
Ik heb een aantal keer gehad, volgens mij heel, heel toevallig, heb ik het ook gefilmd, dat ik op een gegeven moment echt die kabels om mijn schouder heen staat te doen, omdat ik dus zo gedraaid was, dat ik mezelf een soort van vast had gedraaid in de kabel. dat speelt mee en dat is absoluut een nadeel, staat ook in de review. Kijk, ik vind het... Het is niet voor mij een reden om te zeggen van, nou, de ding is crap, want het is gewoon nog steeds heel goed. En ook, vergeet ook niet, ik weet van Erik, die heeft alleen maar zitten spelen. Nou, daar heb je er sowieso geen last van natuurlijk. Maar nou, ik begrijp heel goed wat je zegt.
Het is het kerstje op de taart, want ze gebruiken inside-out tracking. Dus in principe, als jij een hele grote lege ruimte hebt, zou je een speelveld moeten kunnen maken met deze technologie van, wat ik wel 10 bij 10 meter of zo. Je kan echt, maar dat kan niet. Want je zit met een kabel vast. En dat beperkt denk ik ook wel het soort games wat je kunt maken.
Ja, ik heb wel al mensen gezien die met succes de kabels zelf hebben verlengd. Je kan er één verlengstuk tussen zetten. Dan weet ik niet hoe. Want dan dus er een bepaalde specs in die kabel zelf moeten zitten. En die mag dan ook weer niet te lang zijn. Maar dus, hij is volgens mij standaard 3 of 4 meter. Weet ik even niet aan mijn hoofd. Maar hij is, laten we zeggen, 3 meter. En ik heb in ieder geval mensen gezien die er 2 à 3 meter bij hebben gelegd. Dan heb je in ieder geval 6 meter. Dan heb je het wat minder snel. Nee, maar goed, je merkt het ook gewoon. Ik heb het op een gegeven moment wel. Ik zette mezelf ook heel. Ik had hetzelfde als jij. Van doordat je het toch voelt, blijf je wat meer stilstaan. En ik dacht, nou, ik weet dat ik 7 areas heb afgesproken. Dus ik ga gewoon lekker lopen. Maar soms sta je ook gewoon op je kabel. En dan wil je een stap zetten. En dan, oh wacht, ik sta op mijn kabel. Het blijft wel een onderdeeltje. Dat jij net even iets meer nog aan de realiteit houdt.
Nou ja, en wat ik zeg. Ik heb een keer mijn hele woonkamer leeggemaakt met mijn Quest. En dan was ik Alex aan het spelen. En toen ging ik ook echt lopen. Ik had de ruimte om 2-3 meter te lopen. En echt lopen in VR, fysiek. Ja. Dat doe je bijna nooit eigenlijk. Je bent altijd met controle.
En het is zo belangrijk. Want in Horizon al. Kijk, wat ook nog met Horizon nog meespeelt. Dus als je dus draait met die thumbstick. Dan zie je een soort van wazige versie van de wereld. Tot je gestopt bent met draaien. En ik vind dat speelt bij mij zeer waarschijnlijk ook mee bij dat misselijkheid. Ik vind dat heel moeilijk om te handelen. Dat zie je dus niet als je met je hoofd zelf draait. Als je gewoon zelf je lichaam fysiek omdraait, dan blijft het beeld gewoon rustig. En dat is voor hoe jij dat ervaart, voor jouw perceptie, is dat ook veel makkelijker. En het voegt ook heel veel toe aan de ervaring. Ik was op een gegeven moment klimmen en dan moest ik ergens omheen. Dan draaide ik ook met mijn lichaam om de rots heen, zeg maar. Ja, en dan wordt het zoveel echter, tussen aanhalingstekens. En ja, dat helpt wel.
Nog meer onderdompelender. Dus ik weet niet of het een olifant was, maar het is wel het een beetje de wrange nasmaak. Alles aan dat ding, de eye-tracking, OLED-panelen, comfort, controllers.
Hoe makkelijk je installeert dat trouwens.
Ze tikken al die boxes. Denk van, als dit ding ook nog gewoon, zeker voor dit geld... En je zegt het technisch, ja, als je met zo'n dure zender werkt, is het één ding. Maar ik heb dus gewoon over wifi met mijn Quest, heb ik gewoon Alex gespeeld. En ik heb mij geen moment gestoord aan, ik weet niet waar zo'n de lat legt. Maar volgens mij moet je ook gewoon met bestaande wifi technieken, moet je echt tegenwoordig een eind kunnen komen. Olifantje, slurfje voor mij dan nog.
Ja, nee, ik denk dat de kosten kwestie is. En ik denk ook, en dat is ook wel ding, ze hebben echt heel erg... Het is heel makkelijk, heel intuïtief. Het is echt gewoon echt plug and play. De installatie ook super makkelijk. En ik denk dat als je het wireless zou maken, dan wordt het zo ook onderhevig aan de kwaliteit van iemands thuisnetwerk.
100%.
Kijk, als jij op elke verdieping een keurige Ubiquiti hebt hangen. Ubiquiti, ja, zo spreek je het bijna uit. Dan niks aan de hand. Maar ja, als jij gewoon lekker in je meterkast één routertje hebt staan en die moet het wifi verzorgen op zolder en jij begint op zolder te spelen. Forget it. Dus, en ja, dat
helemaal
is,
eens.
Heb je niet meer die uniformiteit.
Je geeft een groot deel van de ervaring uit handen. Of dan ga je het lot overlaten. Dus ik snap de keus.
En eerlijk, het komt van een systeem vandaan. PSVR 1. Waar je dus een heel kastje nog tussen hangt. En dat kastje had dan weer verbinding met de camera van
dat
Move.
Was helemaal.
En dat je die 2 ijslollies in je handen. Die dan getrackt werden door die Move camera. En van die gekke dingen ook op de helm. Zodat de camera jouw positie kon. Dat was 3 keer crap. Dus wat dit nu is, dan maar met een kabeltje ertussen, is al zoveel beter, zoveel makkelijker, zoveel lichter.
100%. We gaan het zien.
Wat ik zei vrijdag, hangt een beetje van wanneer mensen dit luisteren, maar we publiceren deze podcast op donderdag en vrijdag komt de review en de video review online.
Ja, hebben we alles in behandeld wat je wilde behandelen? Want jij moest nog iets behandelen in de podcast, wat je nog ergens anders ging noemen?
Dat is een. Nu trap jij die vierde muur even in, maar dat is prima. Nee, ja, ik heb inderdaad in de video review ernaar verwezen dat we het hier in de podcast hadden gehad over het feit dat hij alleen te koop is bij Sony.
Dan
had ik tegen jou gezegd van, ik heb dat in de video gezegd. Dat is wel heel belangrijk dat we straks in de podcast.
Ik was even vergeten wat het was, dus ik ging gewoon live even dat met je overleggen.
Prima, die vierde muur die is overbodig.
Zo gewoon een hele redactievergadering.
Hebben wij ooit een vierde muur gehad? Ik kijk letterlijk in de camera als ik begin om mensen welkom te heten.
Nou ja, hoe noem je het dan?
We trekken het gordijn weg inderdaad. Het is tijd voor sneak peeken.
Heel goed.
We zeiden net wat over MWC. En ik zei van, die is er niet en die is er niet. En HTC bestaat niet meer. Of mag geen naam meer hebben, zeg maar, in de industrie. En daar was je ook mee bezig.
Zeker. Ja, het ging zo. Ik zat op YouTube, zoals men doet. En toen kwam ik een hele interessante video tegen over een soort van geschiedenis van HTC, een vroege geschiedenis. Ik dacht, dat is interessant. Misschien wordt het dus tijd om een soort van vaarwel verhaal voor HTC te schrijven. Duik ik DSP in en wat kom ik me daar tegen? Een verhaal van 5 jaar geleden, wat nooit gepubliceerd is, van mijn hand, over hoe het misging met HTC.
Waarom hebben we dat nooit gepubliceerd?
Er was geen moment. Dus ze gingen toen op een gegeven moment een smartphone-tak verkopen aan Google. En die gingen dan pixels maken. En zo rond dat moment, en toen dacht ik, nou, binnenkort kondigen ze aan, we gaan alleen maar VR-headsets maken. En we stoppen met telefoons. Dat moment is nooit gekomen. Dus dat verhaal dat
maar
staat
even er nog steeds. Maar redactioneel te denken, je miste het haakje.
Ik miste het haakje. En toen dacht ik, ja, we moeten het wel een keer doen. Want ze brengen 1 telefoon per jaar uit die niemand koopt.
Dat is trouwens wel typisch jij. Gewoon half artikelen klaarzetten voor het geval dat er iets gaat gebeuren.
Zeker. Dus als je nu ook, als dit verhaal online verschijnt, wil al onze reviews hebben een ID, een nummertje. Dat staat achter /reviews. En dan zie je ook dat dit een opvallend laag ID heeft ten opzichte van andere verhalen.
Ik mag wel hopen dat je dit bijgewerkt hebt, geactualiseerd.
Ik heb het natuurlijk, ik heb het helemaal doorgelopen. Het is
wel grappig.
Een helemaal ander verhaal geworden met andere, want de grafieken werkt ook niet meer. Dus het is helemaal opnieuw gemaakt. Maar ik heb wel dat als basis genomen. Waar ging het mis met HTC? En het was zo'n geliefd merk, zo'n 10, 15 jaar geleden op Tweakers.
Jur, kom er even in. Wat was je favoriete HTC?
Desire.
Ja, een mooie naam was dat.
Voor mij was het de Sensation.
Oh ja, dat je ook nog Sensation.
Oh, voor mij was de Touch Diamond en de One M7.
Ja, maar dat is een minder fijne naam.
Ja, nee, dat, waar, dat waren betere telefoons, maar ze hadden een minder leuke naam om in de microfoon van de podcast te zeggen.
Precies. Dat is wel waar. Ja. Ja.
Want ik had een Touch Pro 2 en die was ook heel leuk.
Ja, als ik een koptelefoon op heb, dan zeg ik ook Sensation.
Door mijn eerste telefoon was een NEC 223i. Ja, dat klinkt dan toch anders.
Wauw, goed zo dat je type nummer nog weet.
Ja.
Oké, dus dat komt eraan. Is het Lees voor ook van jou?
Zeker, dat is een boek van Maxime Februari. Over, heet Doe Zelf Normaal. Gaat over hoe...
Een gevleugelde uitspraak van onze minister-president.
Jazeker, daar komt hij vandaan. hoe AI de democratie en de rechtspraak kan gaan veranderen. En of we daarover na moeten denken hoe dat dan precies gebeurt.
Ik heb altijd als iemand vraagt of we erover na moeten denken, dat het antwoord altijd ja is.
Het antwoord is ook ja.
Dus moeten we daar maar... zo, nee, hoef je niet over na te denken.
En gelukkig dat Maxime daar een boek over heeft geschreven. Dus dan worden we aan het denken gezet.
Heel interessant. Ik hoop dat heel veel mensen daar met plezier kennis van
hebben. Trouwens, voor de mensen die heel erg te wachten op je HTC-verhaal, sorry. Dat zou eigenlijk op vrijdag komen, maar we hadden een dagje vertraging met de PSVR. Dus ik denk, ja, als we toch alle redactionele processen op tafel gooien. Dus hebben we Arnoud gevraagd of hij misschien 1 dagje later wilde met zijn HTC. En dat wilde
dus die hebben
HTC is niet ineens tot leven gekomen op zaterdag, denk ik.
Een redelijk tijdloos verhaal.
Serieus, als HTC vrijdagavond een high-end telefoon aankondigt, lach ik echt de ballen uit mijn broek.
Mooi haakje zou dat zijn.
Dat zou mooi zijn. Er komt nog veel meer online en Jelle is wel bezig met de HP Envy. Er komt misschien nog wel iets aan vanuit MWC. Even kijken. Fries en Donovan zijn daar. Lopen er misschien nog een previewtje daar vandaan. We hebben nog steeds, maar vanwege MWC was het ook wel vertraagd. Er komt nog echt voor de fans, er komt nog een OnePlus 11 review aan. Wees niet bang, dat komt. Dus je gaat je niet vervelen als je op Tweakers komt. Jongens, het was weer mooi. Het was weer gezellig. Ik kijk naar de tijd op de opname en we zitten er weer lekker dik overheen, maar dat maakt niet uit.
Hebben we een tijd dan die we normaal...
Ja, ik probeer toch altijd ergens op het uur te houden. Ja,
moet ik het nieuws nu wachten?
Ik heb nog een review af te maken. Dus als je het okay.
Dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback en heb je een hele interessante feedback of comment, denk je, ik wil ook in de puntpost. Dan kun je ons mailen op podcast@tweakers.net of een comment achterlaten op YouTube of onder .geek. Op de website.
Ja, of reageer gewoon met ik wil ook in de puntpost. En misschien kiezen we er één uit en dan noemen we die.
Dat zou zomaar kunnen als we in een leuke puntpost. Tot volgende week.
Doei.
Pieter Punt. Post. Pieter Punt. Post. Met zijn poes verdient de kost.